Dit is de AD Nieuws Update met Jora Rienstra.
De Verenigde Staten komen steeds dichterbij een nieuwe president. Maar er zijn nog altijd 5 staten over die een winnaar moeten uitroepen. Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen. Ja, hoe is het daar nu? Want het wachten is dus nu nog op de staten Nevada, Arizona, Pennsylvania, North Carolina en Georgia. Van welke staat kunnen we nu de eerste uitslag verwachten?
Het lijkt erop dat Georgia als eerste met nieuwe resultaten gaat komen. Ze hebben aangekondigd dat er een update komt om 4:30 'smiddags Nederlandse tijd.
Ja.
Dus mogelijk weten we dan meer over welke kant het op gaat daar. Het ligt echt heel dicht bij elkaar, dus het is moeilijk te zeggen. Ja, het is niet te voorspellen.
En kan die uitslag daar dan al doorslaggevend zijn?
Nou, het hangt er een beetje van af hoe je kijkt naar het aantal kiesmannen. Er is wat onduidelijkheid over Arizona. Daar heeft de AP, het persbureau, dat heel erg gerenommeerd is als het gaat om het voorspellen en benoemen van verkiezingsuitslagen. Zij hebben gezegd Arizona gaat naar Biden. Maar er zijn een aantal andere grote Amerikaanse media met hun eigen rekenmodellen die daar nog niet van overtuigd zijn. Als je ervan uitgaat dat Biden Arizona al binnen heeft, dan zou Georgia hem over de drempel helpen. Als Arizona nog onbeslist is, dan komt hij nog 1 kiesman tekort. Dus het is even afwachten hoe ook team Biden daarmee omgaat.
Nou, het is dus echt een nek-aan-nek race. Nog even over Trump dan nu. Want hij is al in 3 staten naar de rechter gestapt om het stemmen tellen te bevechten. Ja, hoeveel kans maakt hier uiteindelijk mee?
Nou, vooralsnog is er gewoon geen enkele aanwijzing, er is geen enkel bewijs dat er sprake is van de fraude waar hij het steeds over heeft en waar ook zijn zoon het over heeft. Ze komen niet met bewijs. Dus het lijkt vooral een manier om twijfel te zaaien over die uitslag, waarin het dus heel waarschijnlijk lijkt op dit moment dat Trump gaat verliezen. En ook in die rechtszaken die zijn aangespannen, gaat het vooral om het stopzetten van de tellingen, om waarnemers toe te laten bijvoorbeeld, en niet zozeer over grote manipulatie van stemmen of iets dergelijks. Daar heeft ook het team van Trump dus geen enkel signaal, geen enkel duidelijk bewijs voor zelfs geen snipperbewijs moet ik zeggen, voor overlegd. Dus het lijkt niet waarschijnlijk dat heel veel verschil gaat maken.
Nee, het lijkt bijna alsof hij hiermee zijn verlies nog verder wil uitstellen.
Ja, absoluut. Het is toch vooral het gedrag van een man die op het punt staat te verliezen. Maar ik moet er wel bij zeggen, er is echt niks zeker, want hij kan Georgia gewoon toch winnen. Het ligt daar heel dicht bij elkaar. Ja. En op dit moment staat hij nog net iets voor. Biden zou in kunnen lopen, is goed mogelijk, maar het kan ook net de andere kant op gaan. En het is echt nog niet officieel.
Biden heeft wel nu al de meeste stemmen in de geschiedenis van de VS behaald. Hoe bijzonder is dat?
Klopt. De opkomst is hoger dan sinds het jaar 1900. Daar lijkt het op dit moment op. Biden heeft inderdaad meer stemmen dan al zijn voorgangers in de presidentsverkiezingen behaald. En dan moet ik daar wel bij zeggen dat ook de bevolking van de VS sinds Obama in 2008 heel veel stemmen haalde, gegroeid is. Dus dat speelt zeker mee. En Trump heeft ook meer stemmen gekregen dan hij 4 jaar geleden kreeg. Beide kanten zijn gewoon heel veel kiezers naar de stembus gekomen. En die verkiezingen die worden gezien als de belangrijkste in hun leven.
Maar ja, dit ging natuurlijk lang niet zo makkelijk als er in de peilingen werd verwacht. En dat is natuurlijk niet de eerste keer. 4 jaar geleden zat die polls er ook al best wel naast. Hoe kan dat toch?
Ja, daar wordt hier veel over gediscussieerd. Want inderdaad, die peilingen suggereerden toch dat Biden met enig gemak zou kunnen winnen. En dat in sommige peilingen had hij een voorsprong van 7-8% op Biden op het nationaal niveau. En als je nu kijkt naar de stemuitslagen, dan heeft hij meer stemmen dan Trump. Maar ligt dat die voorsprong onder de 3%. Dus zo groot is die helemaal niet. Dat geldt ook in verkiezingen voor de Senaat bijvoorbeeld. Republikeinen daarin deden het in veel staten echt beter dan de peilingen suggereerden. Dus die peilingen die vertrouwt hier niemand meer. Het lijkt ermee te maken te hebben dat bijvoorbeeld de steun voor Trump onder Latino-Amerikanen, dus Amerikanen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond, echt onderschat is. Vooral onder Cubaanse Amerikanen in Florida bijvoorbeeld heeft zij het heel goed gedaan. En die groep Latino-kiezers wordt toch vaak gezien als één blok. En er zitten gewoon heel grote verschillen tussen. Tussen bijvoorbeeld heel erg gelovige Latino's die toch meer in Trump's richting trekken. En dat is in de peilingen gewoon niet zichtbaar geworden.
Vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen is het sinds gisteravond verboden om met meer dan 2 personen van verschillende huishoudens buiten te zijn. Toch is de kans klein dat je een boete krijgt als je bijvoorbeeld met z'n vieren gaat wandelen. De politie en de BOA's gaan namelijk terughoudend handhaven. Richard Gerrits is voorzitter van de vakbond BOA-ACP. Ja, terughoudend handhaven, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, dat wij eigenlijk handen tekort komen om gewoon actief te kunnen handhaven. Dat we gewoon zeggen van, ja, luister, als een regel wordt overschreden, dat er dan mogelijk mensen worden gewaarschuwd en een boete gaan krijgen. De aantal BOA's en politiemensen is dusdanig ook tijdens de coronatijd minder geworden. En de aantallen mensen die hier in Nederland wonen, 17 miljoen, er zijn er veel meer dan handhavers. Dus dat kunnen we nooit realiseren. Dus we zullen alleen maar op excessen en brandhaarden afgaan.
Ja, kunnen jullie het werk eigenlijk nog wel aan?
Ja, moet ik zeggen. Maar het is aan het barsten. En eigenlijk is dat eigenlijk vanaf het moment dat wij verantwoordelijk zijn gehouden voor de handhaving van de noodverordening. We zien ook heel duidelijk dat de minister daarvoor gekozen heeft dat zowel de politie als de handhavers vooraan staan om die noodverordening te handhaven. Wij hebben geen dip gehad. De zorg wel. Wij zijn continu extra diensten aan het draaien. De organisaties hebben last van ook in quarantaine gaan. Ziekteverzuim gaat omhoog. En we moeten het eigenlijk met steeds minder mensen doen. Dus het is heel spannend op dit moment. En als dit nog heel lang vol gaat houden, dan vrezen we het ergste dat we ook zeggen van ja, we moeten terughoudend gaan handhaven. Want datgene wat de regering op dit moment zegt, ja, dat is gewoon niet haalbaar met de mensen die we hebben.
En hoe staat het met de agressie? Want de regels zijn natuurlijk weer aangescherpt. Hebben jullie daar nu meer last van?
Ja, we zien een toename van 30% van agressieve gevallen. We zien ook dat veel agressie is met steekwapens. We zien machetes voorbij komen, vooral in het openbaar vervoer. De mensen van veiligheid en service die daar werkzaam zijn binnen het openbaar vervoer zien echt dat er bijna dagelijks wel iemand bedreigd wordt met het steken van een mes of een machette of dat ze zelfs wapens bij zich hebben. Dus we zien ook dat de mensen in Amerika waren ongeduldig, hoorde ik net. Nou, de mensen in Nederland die zijn heel snel op dit moment over hun kookpunt heen. Op het moment dat ze een boete gaan krijgen omdat ze zich niet houden aan de coronaregels. En dan praten we over het niet voeren van een mondkapje of geen geldig bewijs kopen voor vervoer. En de maat is gewoon vol en wij moeten ons werk gewoon kunnen doen. En het gaat gewoon te ver af en toe.
Ja, en jullie zijn inmiddels ook nog steeds niet uitgerust met een wapenstok of met pepperspray. Hoe zit dat precies? Hoe kan dat nou?
Ja, dat is ook de vraag die we aan de minister hebben gesteld. Dat we helaas moesten horen dat de pilots die met de wapenstok pas in januari gaan plaatsvinden. Wij dringen op een gesprek aan met de minister, heel kort. We geven hem eigenlijk daar de tijd voor tot volgende week. Want er zijn te veel dingen die op dit moment gebeuren die niet goed zijn voor handhaven Nederland. En we vinden ook dat op het moment dat er een aantal dingen versneld moeten gaan worden, dan moeten er misschien ook wat dingen versneld worden in de vorm van beschermmiddelen voor de BOA's, in de vorm van de wapenstok en pepperspray.
Ja, jullie vinden ook de coronaboete nu niet hoog genoeg. Die is nu €95. Hoe hoog zou die volgens jullie moeten zijn?
Ja, we zijn een tijdje terug, zijn we teruggegaan van €390 aan een aantekening. En wat je nu ziet is dat er bijna elk weekend wel ergens een illegaal feestje is. Dus wij vinden ook dat die mensen zich bewust de coronaregels ontduiken. Dus heel goed weten waar ze mee bezig zijn. En daar mogen in onze ogen de boetes best wel omhoog gaan. En dan misschien wel richting de €1000. Want de €95 die men nu eventueel ontvangt, die voelt men niet. En dan denk ik ook dat we weer terug moeten naar een hogere boete. Misschien wel tot €1000 en een aantekening. Omdat je heel bewust bezig bent om de coronaregels te overtreden.
Op YouTube wordt vanavond een interactief coronaspreker gehouden. Het onderwerp medicijnen en vaccins. En aan deze verdeelde reacties te zien is dat hard nodig.
straks een vaccin is, hè? Ja. Neemt u die dan?
Ja, wat dacht jij dan?
Ik weet niet. Nee, ik denk, ja.
Ik weet het nog niet hoor. Ook gewoon omdat het uit China komt. Ik zou het niet, ik zou het zelf niet doen.
Zolang er geen bijwerkingen zijn, wel, denk ik.
Ja, maar ik zou het liefst wel even afwachten. Nou, ook niet eens. Nee, ik ben 57. Wat kan mij gebeuren? Nee, ik zou het wel doen.
Ja, ik praat erover verder met de voorzitter van het College ter beoordeling van geneesmiddelen, Ton de Boer. Ja, vanavond dus dit coronaspreekuur wat jullie hebben georganiseerd. Waarom was dit hard nodig?
Nou, u ziet het ook al in het filmpje, dat er toch bij de bevolking, zeg maar, toch heel veel vragen leven over het vaccin. Vragen zoals van, ja, het wordt al heel snel ontwikkeld en kan het dan wel veilig zijn? En wij vinden het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn over de ontwikkeling van een vaccin, hoe het beoordeeld wordt wanneer we het op de markt toelaten. En vandaar dat programma. En in dat programma daar kunnen mensen ook live vragen stellen via het YouTube-kanaal. En die hopen we dan te beantwoorden. We hebben allerlei experts die ter plekke dat kunnen doen.
En ja, wat zijn de precieze zorgen nu we dichterbij dat vaccin komen tegen corona?
Nou ja, de directe zorgen van mensen zijn het gaat zo snel en kan het dan wel veilig zijn? Hè, want hoe lang kennen we de ziekte, zeg maar, nu? Dat is ik geloof nu 9 maanden. Dus daar leven belangrijke vragen. Het gaat natuurlijk om wie gaat er straks gevaccineerd worden? Wie gaat daarover? Nou, dat zijn allemaal vragen die we kunnen beantwoorden ook. En als belangrijkste vraag van wanneer komt er een vaccin? Daar zit iedereen op te wachten. Vooral heeft men veel vragen over de veiligheid. En nou, daar kunnen wij er wat meer over vertellen. Hoe wij naar vaccins kijken. En hoe we tot het besluit komen van of een vaccin allereerst natuurlijk werkzaam is. Want dat is het belangrijkste. Maar ook hoe de veiligheid moet positief zijn.
Nou ja, laat ik dan beginnen met één vraag. Ik begin gewoon vast met dat spreekuur. Want ik heb ook inderdaad die vraag. Hoe veilig is het? Want normaal gesproken duurt het ontwikkelen van een vaccin jarenlang. Hoe kan het dat dat dan nu zo snel gaat?
Ja, dat heeft wel een reden. Omdat men inderdaad bestaande technieken ook al gebruikt. Dus dat zijn in feite technieken, bijvoorbeeld een bekend verkoudheidsvirus, wat niet gevaarlijk is, wat ook gebruikt wordt, wat al langer bekend is, wat al onderzocht is ook, waardoor men heel snel, zeg maar, gebruikmakend van technieken die er al zijn, op een nieuw vaccin kan ontwikkelen. Ook kunnen een aantal zaken tegelijk lopen. Met studies die je uitvoert, dus in parallel. En dat alles leidt ertoe dat men inderdaad het veel sneller kan doen dan normaal gesproken is. En ik denk dat er een enorme, bij de ontwikkelaars, wordt er ook heel veel menskracht ingezet om alles ook zo snel mogelijk te doen.
Ja, de verwachting is dat mensen in Engeland al in december worden gevaccineerd. Hoe reëel is dat?
Nou, dat vind ik heel opmerkelijk, want het begint er natuurlijk mee dat registratieautoriteiten, waar ik de voorzitter van ben in Nederland, dat die hebben gekeken wat de studieresultaten zijn. En het belangrijkste is de fase 3-studie, dat is de laatste studie die in tienduizenden mensen plaatsvindt. En dat je daar laat zien dat er minder mensen geïnfecteerd worden als ze gevaccineerd worden ten opzichte van mensen die een nepvaccin krijgen of een placebo. En die resultaten zijn, zover ik weet, niet bekend. Dat zijn vaak blinde studies, dus die worden ook pas bekend op het eind van de studie. En pas als je dat weet, dan kun je het iets op de markt toelaten en komt het beschikbaar. En ik zie dat in december, zie ik dat nog niet zo zitten.
Nee, dus dat is helemaal niet reëel.
Nou, dat vind ik wel heel moeilijk. Ja. Het is wel zo dat een tweetal vaccins, dat is ook in het nieuws geweest, die worden al een soort van beoordeeld. Dat is met een Engels woord rolling review noemen we dat. Resultaten die al bekend zijn van die twee vaccins, en dat is dat van AstraZeneca en van Pfizer, die worden al door ons bekeken in Europa. Dat moet ik ook duidelijk maken. 27 landen doen daar aan mee. Zodat als die fase 3-studie beschikbaar komt, dat we allerlei andere gegevens al bestudeerd hebben. En daardoor kan het wel snel gaan, maar het begint er allemaal mee dat we die laatste grote studies, dat we die zien en kunnen kijken. En dan gaan we ook kijken of we daar nog vragen over hebben. En wat is de werkzaamheid dan? Maar nu al aangeven dat we in december zouden gaan vaccineren, zoals dan in Engeland. Ja, ik kan me dat niet voorstellen, want dan moet je het eerst weten of het werkzaam is. En dat weet volgens mij nog niemand. Althans, ik heb het nog niet gehoord.
Tot slot, vanavond dus, die livestream op YouTube. Mensen kunnen vragen stellen, waar kunnen ze het spreker volgen en hoe kunnen ze dat doen?
Nou, als je naar onze website gaat, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, CBG-MEB. Als je dat in Google intypt, dan kun je heel makkelijk komen. Daar vind je een linkje voor de YouTube. En daar kun je dus, als je daar bent, dan kun je dus live de uitzending vanavond van 9:30 tot 9:30 volgen. Je kunt vragen stellen ter plekke. En we hebben een heel team klaar zitten om sommige vragen in het live programma te brengen. Daar zitten allerlei experts dus om die dan te beantwoorden. En Jeroen Pauw die zit het voor om dat allemaal netjes te begeleiden. Ja. Er zijn ook veel straatvragen, die hebben we tevoren al binnengekregen, die kunnen we ook beantwoorden. En uiteindelijk is ook de bedoeling dat vragen die niet in de uitzending komen, dat die ook later wel een antwoord krijgen. En dat zullen we dan beschikbaar stellen.
Zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij?
Een podcast.
Mijn god. Het is echt heel erg. Het is echt heel
dat
erg.
Dat je het gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.